Bij mij aan tafel zit Charo Duran. Zij begon haar reis in oktober 2015. 3 maanden lang trok ze samen met haar vriend door Zuid-Amerika om andere artiesten te ontmoeten, te aarden in het land van haar vader en mee te deinen op de golven van haar South American Dream. Vanaf vandaag, vanavond 8 uur, kunnen we zien en horen wat Charo allemaal heeft beleefd. Welkom, Charo.
Dankjewel. Hoi.
En we hebben al de primeur, want wij zijn natuurlijk hartstikke benieuwd wat jij daar allemaal hebt gedaan.
Ja.
Vertel eerst is, door welke landen ben je gereisd?
We zijn naar Peru, Ecuador en Bolivia gegaan. Dus een beetje de landen die zich in het Andesgebergte bevinden, of in ieder geval deels. En waar we het idee hadden dat we de meeste Andino-muziek, de muziek uit de Andesgebergte, zouden kunnen tegenkomen.
En Andino-muziek, wat is dat dan precies voor een soort muziek?
Het klinkt geweldig, hè? Andino-muziek.
Andino.
Het is eigenlijk een soort van grote verzamelnaam voor de muziek die in de Andes-regionen van Zuid-Amerika is ontstaan. En in 1532 zijn de Spanjaarden natuurlijk naar Zuid-Amerika gekomen.
Ja.
En daarvoor was er natuurlijk ook al muziek. Maar door de mix van de Spaanse muziek en de westerse harmonieën en andere instrumenten ook, gitaren met bepaalde andere soort snaren dan ze hadden. En dus dat is eigenlijk allemaal gemixt. En
heeft het ook een heel ander ritme?
Gaat het
snel of
Want
juist traag?
De Andino muziek is niet echt. Traditionele muziek van voor de Spanjaarden. Die muziek is ook, die is moeilijk, want er werd niks geschreven. Dus die is moeilijk te vinden wat het nou was voor de Spanjaarden. Maar inmiddels, we weten wel nu dat Andino muziek is wel een mix van Europese muziek met de muziek van de regio's daar. We praten natuurlijk over duizenden vierkante kilometers, dus per land is het wel een beetje anders. Maar wat je terugziet is dat bijvoorbeeld bepaalde ritmes, een huayno is een heel bekend ritme, die hoor je veel ook in Peru en ook in Ecuador en Bolivia, ook in delen van Argentinië nog, in Chili. Maar ook westerse harmonieën, dus gewoon majeur akkoord en minor akkoord zoals we in het westen al hadden, is daar ook daarmee geïntroduceerd.
Ja.
Na honderden jaren...
houdt men daar dus ook vast aan die Andino muziek? Of merk je dat dat toch steeds meer op de achtergrond raakt?
Dat is heel gek. Ik dacht, iedereen zal het geweldig vinden en iedereen doet dat en iedereen kent dat, iedereen zingt dat en het is overal. En dat viel me vooral in Peru eigenlijk best wel tegen. Daar was het weinig, vond ik. Uiteindelijk hebben we daar ook geen materiaal geschoten wat we in de documentaire hebben laten terugkomen. Het was niet bruikbaar of authentiek genoeg of zo. Terwijl je denkt, Peru, dat staat al bekend, weet je wel, de Inca, land, Machu Picchu. Maar dat vonden wij wel tegenvallen. En in Ecuador zie je door de betere economie eigenlijk dat sinds 10 jaar de muziek daar ook wat meer op de achtergrond is gekomen. Omdat die muziek wordt ook vaak in Quechua gezongen nog. Wat de taal is van de Inca's.
Ja.
En men schaamt zich daarvoor als je dan een Indiaan tussen aanhalingstekens bent. Dus die muziek staat op de achtergrond. En ze hebben meer geld vanwege alle olie die ze hebben verkocht. Dus ze willen op het Westen gaan lijken. Dus Amerika is het voorbeeld. Dus heel veel westerse dingen.
Zo jammer, hè?
Heel jammer. En in Bolivia was het, omdat het daar gewoon minder rijk is, heb je daar nog wel meer die cultuur en traditie en die muziek. Hoewel daar ook wel de rockmuziek is ook wel echt een groot ding daar. En rap inderdaad. Dus maar daar is het wel leuk. We hebben ze niet gesproken ontmoet. Maar er is een rapgroep in Bolivia, in La Paz. En die rappen dan in een andere indigenous taal, Aymara. Dus die brengen het rap en de oude talen brengen ze samen. Dus in Bolivia gebeurt meer, hadden wij in ieder geval het idee, om die traditie en folklore in die muziek nog mee te nemen. Of het in ere te herstellen, of het in nieuwe vormen te gieten.
Ja, te gek.
Ja.
3 maanden lang, wat was nou je voornaamste drive om daar naartoe te gaan?
De grootste is dat het het land is waar mijn vader vandaan komt, Bolivia. En dat ik, als ik een grote reis maak, dan denk ik Azië leuk. Ja, Afrika ook interessant. Maar ik moet toch elke keer naar Zuid-Amerika. Gewoon, ik weet niet, dat moet. Van binnen. Dus voornamelijk dat. Dat was de eerste verlangen.
Ja.
En graag met mijn vriend, omdat hij er nooit was geweest. En ik wilde dat hij zag waar ik ook deels vandaan kom. En mijn familie zou ontmoeten. En precies zou begrijpen wat ik bedoelde als ik zeg, oh, maar in Bolivia heb je dit en snap je wat ik bedoel? Dus dat was een heel persoonlijke reden. En toen kwam heel snel eigenlijk het idee van, we moeten daar ook gewoon muziek gaan maken. En we moeten dat niet alleen maar voor onszelf houden, maar we moeten het delen, want het is zo vet daar. En ja, Nederland kennis laten maken nog meer met het land. En niet alleen maar met een soort van exotisch beeld wat we misschien soms over Zuid-Amerika hebben. Maar...
En had je dan, voordat je ging, een uitgestippeld plan? Van, ik zou wel die artiesten willen ontmoeten. En als ik daar ben, dan ga ik naar die cafés of poppodia. Ik weet niet, maar...
Deels. Voor Bolivia had ik wel een redelijk plan. Omdat ik al wat... Ik was al, denk ik, 3/4 jaar of een jaar bezig met op Facebook artiesten benaderen en contact leggen. Omdat veel via Facebook gaat in Bolivia. Of Zuid-Amerika, maar in ieder geval Bolivia wel. Dus ik had met best wel veel mensen contact. En we hebben in Amsterdam vorige zomer de eerste aflevering van de documentaire gefilmd. En dat was namelijk bij een Boliviaanse groep die in Europa aan toeren was. En ik was in de veronderstelling, toen we hadden hem gesproken en het was hartstikke leuk. En hij zei, ik ga je helpen. Dus ik dacht, nou, we hebben een enorme ingang joh, in Bolivia. Maar goed,
ze gebeurde helemaal niet.
Ja, Bolivia, Zuid-Amerika is toch Zuid-Amerika. En soms zijn de dingen niet helemaal hoe je denkt als Nederlander. Dus ik was een heel Nederlandse...
heel veel, maar uiteindelijk...
Maar een Nederlandse instelling die dacht iets anders. Maar uiteindelijk had ik wel de mensen die ik wilde benaderen... daar uiteindelijk wel kunnen benaderen.
En hoe pak je zoiets dan aan?
Ja, om de mensen te
ontdekken. Ja, want
dan
ben je daar, inderdaad. Ja. Maar ook met mensen bijvoorbeeld die je nog niet zo goed van tevoren kende.
Ja.
Dan klop je gewoon aan, maak je kennis en dan ga je gewoon samen eens beginnen met muziek maken. Of...
Ja, nou dat was inderdaad ook, toen waren we geland in Lima. En toen dachten we, nou, we gaan eerst even aarden een paar dagen. In Ecuador ben ik al aangekomen en toen dacht ik, nou moet het gaan beginnen. En hoe gaan we dat dan doen? En ik ben redelijk impulsief, dus ik had daar niet heel... precies over nagedacht.
Nee.
Dus uiteindelijk in Bolivia hebben we de meeste slag geslagen, omdat er daar gewoon de meeste, die cultuur nog het meest leefde van die muziek. Dus toen, gewoon de stoute schoenen aantrekken en ik had niks te verliezen, want wie kent mij daar? Niemand. Dus we zijn naar het consortium gegaan, dat was de tweede dag dat we daar waren. En gewoon naar binnen gestapt aan mensen, aan studenten gevraagd, hey, ik ben die en die, we filmen wat en ik zoek naar muzikanten die Andino muziek spelen. Doe jij dat of ken je dat? Nou ja, en zo werden we van... Nee, ik ken wel die. Of nou, ik ken wel eentje. En dan, ja, daar spelen ze. En dan, Dus zo zijn we, denk ik, na 1,5 week... allemaal nummers en namen gekregen en adressen. Zijn we naar iedereen toegegaan. Elke keer naar een volgende weer gestuurd. En uiteindelijk kwamen we op hele bruikbare namen en telefoonnummers. En
hoe reageerden de mensen op jou?
Nou ja, heel veel gemengd.
Ging je helemaal vertellen van wat je idee was? En snapten mensen dat ook?
Nou ja, sommigen wel en sommigen niet. We gingen het wel alles gelijk vertellen. Want er stond natuurlijk een hele lange blanke jongen naast me. Dus dat was natuurlijk een beetje raar. En ik zie er wel Boliviaans uit, maar ik ben ook wel lang. En ik heb toch niet helemaal het accent. Dus dat is toch een beetje een rare mix. Dus wij waren natuurlijk rare vogels daar. Dus we legden alles uit. En sommigen dachten van, nou, die oude Andino muziek, heel boring. Nee, maar
waarom
spelen
pak je dat op?
Waarom doe je dat? Hoezo kom je uit Europa voor dat? We hebben ook jazzmuziek. Je kan wel komen zingen bij jazz. En dacht ik, nou, ik wil toch echt dat? En soms was het ook juist echt deuren wagenwijd open. Want als we zeiden, ik kom uit Nederland, dan was ik exotisch. Wat natuurlijk voor ons in Nederland heel raar is. Maar ik als Nederlander daar was exotisch. En mijn blanke vriend, alle vrouwen die vonden hem wel het bekijken waard, zeg maar. En de mannen die wilden wel graag met hem te foto, want ze dachten, oh, dat is David Beckham, daar wil ik wel naast staan. Dus dat hielp ook mee. Dus ik als exotische Hollandse met een camera kwam toch soms uiteindelijk sneller binnen. En dacht, nou oké, okay, laat maar horen, wat doe je dan en hoe zing je en vertel maar. En oké, is goed, zing maar mee. Dus ja, uiteindelijk bij de echte dingen was het gewoon...
Gek,
kwamen we binnen. En het is gewoon netwerken, wat ik in Nederland veel spannender vind. En in Bolivia dacht ik, scheid, we doen het.
Ja, gek hè?
Ja.
Hoe heel, dat dan toch werkt, inderdaad. Dat je dan al die dingen daar gewoon laat varen. En er is ook geen druk.
Nee, totaal niet. Totaal
prestige,
niet. En niemand kent
en
mij.
Precies.
En ik ken ook niet de wetten daar van de muziekwereld. Die ken ik in Amsterdam en Nederland wel iets beter.
Ja.
Maar ik denk omdat ik zo gewoon heel open, zonder ideeën of vooroordelen of verwachtingen gewoon overal naartoe ging.
En waren er ook artiesten waar je mee ging zingen, waar het dan zo'n goede klik mee was, dat je zei van nou, het weekend gaan we weer verder. Groeide dat ook nog?
Ja, nou met één muzikant. We hebben het eigenlijk een maand in Bolivia gezeten, waarvan we 3 weken in La Paz hebben gezeten. Waar de meeste muziek en cultuurscene is. En we hebben daar op een gegeven moment een charanguista, dus een bespeler van het instrument charango, een klein gitaarinstrument, ontmoet. En die was echt, daar klikte het persoonlijk ook heel erg mee. En een hele bijzondere man, hij was blind. Maar daardoor was hij extra gevoeliger of zo voor al het andere. Dus dat was, ik weet niet, dat klikte heel erg en het voelde muzikaal ook heel erg fijn. En ik heb wel uiteindelijk tijdgebrek, want we hadden maar 3 weken daar. Ja. Tijdgebrek hebben we hem niet nog een keer kunnen zien. Maar ik denk wel, ik heb nog wel contact met hem gehad over Facebook. Vorige week nog.
Wauw.
En mijn droom is wel eigenlijk om met hem daar een cd op te nemen. Omdat ik hem gewoon zo fantastisch vond spelen. En zo'n oprechte persoon. En uiteindelijk ook met 1 andere charanguista. Eigenlijk de bekendste van Bolivia. De beste. Die al 30 jaar al heel groot is in heel Zuid-Amerika. Ook heel de wereld heeft getoerd.
Ja.
Die speelt in een trio nu. In een eigen theater heeft hij dat. En toen heb ik 1 keer meegezongen. Maar ik had nooit geoefend met hem van tevoren. Dus ik had gezegd, mag ik meezingen? En zei, die is goed. Maar niet geoefend. Dus hij had geen idee wie ik was ook. Dus na het eerste optreden, toen zeiden ook zijn medemuzikant van, maar wie ben jij? En het klinkt eigenlijk best wel. Wow, wie ben jij? Vertel. En toen zeiden ze van, wil je nog een keer meezingen?
In Nederland heel beroemd.
Ja, heel beroemd. Iedereen kent me. En toen zeiden ze, wil je nog een keer meezingen? Ik zei, ja, natuurlijk wil ik nog een keer meezingen. En zeiden ze, maar ben je de volgende week? Zei ik, nou, dan ben ik, want we gingen 1 weekendje gingen we toeristen uithangen in Bolivia. Zei ik, dan ben ik niet, maar ik ben er misschien de week daarna voor weer terug gaan naar Nederland. Dus toen nog 1 zaterdagavond konden we nog in La Paz zijn. En toen ben ik gewoon weer naartoe gegaan. En toen heb ik weer met ze mogen spelen. Wat echt, ja, dat was gewoon echt fantastisch. Om ze nog een keer te zien. En te weten, nou, oké, we zingen deze 2 nummers. We hadden dan afgesproken welke 2 nummers en in welke toonsoort. Niet geoefend ook. Ja, dat was fantastisch. Dat was gewoon, ja, ik weet niet. Dat was gewoon echt,
wauw. Ja. Wauw. Ja. En heb je voor jezelf ook iets van, ik heb daar iets geleerd?
Ja.
Wat jou heeft verrijkt in jouw eigen muziekontwikkeling?
Ja, nou, ik had misschien ook het idee dat ik heel veel nieuwe liedjes zou leren. Of dat ik nieuwe of theoretisch dingen zou leren daarover. Over de muziek, omdat ik nooit, ik heb geen muziektheorie over die, over die muziek geleerd. Ik ken alleen maar de westerse muziektheorie. Maar dat is eigenlijk niet gebeurd. En ik merkte eigenlijk achteraf ook misschien meer dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Omdat die muziek kan je gewoon vanuit je hart zingen. En ik was een beetje onzeker eerst van, ja, maar mag ik mezelf wel zangeres van deze muziek noemen? Want ik weet er niks vanaf, theoretisch gezien. Ik zing het alleen maar op gevoel.
Ja.
En ik dacht misschien, dat is te weinig. Maar ik merkte nu juist achteraf, dat is juist,
dat is genoeg.
Dat is juist wat je nodig hebt. Als je dat niet hebt, alleen maar theorie speelt, dan klinkt het niet.
Nee.
Omdat het folklore muziek is altijd over hele basale dingen van het leven. En als je die niet zingt vanuit een gevoel, vanuit een overtuiging van, ik voel dit gewoon en ik zing het en ik zie wel
komt
hoe het klinkt.
Komt het helemaal niet bij de ander aan.
Ja, dus dat heb ik juist geleerd van, het is juist goed dat ik er misschien niet zoveel van af weet van de theorie. Maar dat ik het gewoon zing omdat ik het gewoon heel erg voel.
Ja.
En dat heb ik wel geleerd om daar dus zekerder over te zijn.
Nou, nu willen we je natuurlijk ook gewoon horen zingen.
Ja, dat is goed.
Heb je wat voor ons?
En een slokje thee weg. Ja, nou, misschien wel leuk om een stukje te zingen, een liedje wat ik wel heb geleerd in Bolivia. Van de maestro Ernesto Cabur, wat dus die hele grote bekende charanguista is. Hij heeft een eigen museum, eigen theater in La Paz. En hij zei, de allereerste keer dat we ontmoeten, zei hij, ja, is goed, zing maar mee en zing maar dit liedje. Dus ik mocht ook niet kiezen. Hij zegt, zing dit maar, ik speel het je even voor en ga maar leren, ik zie je zaterdagavond. Dus toen heb ik als een malle geoefend. Het is eigenlijk het is een heel klein liedje. En het gaat over, over het grote gemis, het collectief gemis van Bolivia. Namelijk dat ze geen zee hebben. Bolivia is volgens mij het enige land zonder zee in Zuid-Amerika. Misschien is er Paraguay, misschien niet. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar voor de rest hebben alle landen zee. En Bolivia had dat wel. En Chili heeft het, zoals Bolivianen zeggen, afgepakt. En ook een collectief anti-gevoel tegen Chili daardoor. En nu is dit jaar is het voor het tribunaal in Den Haag gekomen. Omdat Bolivia zegt, we hebben recht op de zee. Chili heeft het onrechtmatig van ons afgepakt. Dus ze zijn nu in Den Haag nog steeds volgens mij daarmee bezig. Dus het leeft heel erg in Bolivia. En dit liedje heet Yo quiero mar para Bolivia. Ik wil een zee voor Bolivia.
Mooi.
Yo quiero mar, un mar azul para Bolivia. Y quiero igual su corazón aprisionado. Risas y llantos de mi pasado y esta canción de enamorados. Yo quiero mar, un mar azul para Bolivia.
Oh, prachtig.
Ja, dankjewel.
Heel mooi. Ja, ik wil de luisteraar toch ook nog heel even meegeven, want je had ook nog een ander muziekstuk.
Ja.
Even kijken, hebben wij dat klaarstaan? Dat vind ik eigenlijk ook wel even mooi om te laten horen. Kun je dat heel even toelichten?
Ja, dat is een opname die we hebben gemaakt. Het laatste optreden, de laatste dag in Bolivia met Ernesto Cabur. En hij speelt samen met Rolando Encinas en Frans Valverde. Trio Unidos por Bolivia. Op charango Ernesto Cabur. Op quena, dat is een fluit, Rolando Encinas. En op muyu muyu, een gitaar met heel veel snaren, Frans Valverde. En we zingen een hymne van Bolivia. Viva mi patria Bolivia, leven mijn vaderland Bolivia. En het is een cueca, een heel vrolijk lied. En daar is de opname van.
Mooi, we gaan er naar luisteren. Prachtige muziek van Charot Duran, zangeres. En zij zit hier nog steeds aan tafel. En we hebben het over haar droom, haar Zuid-Amerikaanse droom. En ik was benieuwd, want je bent dus helemaal ondergedompeld in die folklore, in die Andino-muziek.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen, jij hebt zo'n ontzettend eigen sound. En ja. Je bent heel, nou ja, je blijft heel dicht altijd bij jezelf. Hoe meng je dat met elkaar?
Ja, ik denk dat het vanzelf al gemengd wordt door het feit dat ik westers geschoold ben qua stem. Ik ben niet geschoold daar. Ik ben daar niet opgegroeid. Dus er is sowieso al een ander soort flavor breng ik mee.
Ja.
En in Nederland zing ik het in het Nederlands ook. Dus ik hertaal tekst. Ik vertaal niet, maar ik hertaal het. Dus ik incorporeer altijd de muziek in een theatrale vertelling. Zodat de verhalen doorlopen. Dus dan zing ik het in het Nederlands. Waardoor het al gelijk heel anders is dan alleen maar het Spaanse. En ook, ik gebruik niet de altijd standaard, de typische instrumentatie. Dus ik heb niet de percussie die er altijd wordt gebruikt. Nou ja, dus het is altijd
het
net
is sowieso even al heel anders.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Nu heb je alles gefilmd. Of je vriend is cameraman, wat je net al zei. En hij heeft heel veel gefilmd.
Ja.
Was dat soms ook niet heel ongemakkelijk?
Nee, het was heel erg fijn.
Was dat leuk? Ja,
ja, want ik vind voor een camera staan moeilijker dan ik dacht. En dan is er niks fijners als dat er iemand achter die camera staat die ik volledig vertrouw. En hij is theaterregisseur, dus hij heeft me ook geregisseerd. Soms van, nou, je praat nu even een beetje te veel zo of doe het even meer zo.
Ja.
En daar vertrouwde ik hem volledig in. Dus soms, ik ben natuurlijk wel een heel koppig persoon die alles altijd zelf wil doen. Dus hij heeft soms wel eens moeten zeggen, ik ben de baas nu, want ik sta achter de camera. Dus, maar het was heel erg fijn.
Ja, te gek. Ja, ik heb al een filmpje gezien van je online. Want waar kunnen de mensen naartoe? Laten we dat even.
Ja, nou, ze kunnen het op mijn YouTube-kanaal zien. Dus dat is www.youtube.com/Charo Duran. Charo schrijf je met C-H-A-R-O. Duran als in de band Duran Duran. Ik zet het ook op mijn Facebook-page. Dus dat is facebook.com/Charo Duran, artiest. Of mijn site www.charoduran.com.
Ja, en wij gaan het straks ook nog op de site van Amsterdam FM zetten. Dus als je denkt, nou, het is nu veel te snel gegaan, dan kunnen jullie het allemaal nog even terug zien en luisteren.
Yes.
En wij gaan ook nog praten of wij er ook iets mee kunnen met die filmpjes online zetten. Want het zou hartstikke leuk zijn als we gewoon een hele mooie muzikale filmreis krijgen.
Ja.
Van wat je allemaal hebt meegemaakt. En dat wij ook kennis maken met die folklore. Want het is mij wel duidelijk dat we dat gewoon.
Dat moet. Nederland moet het leren kennen.
Ja.
Het is veel.
Het blijft
mooi.
Een soort van ondergeschoven kindje altijd, dat folklore. Maar
zo
jammer.
Ik denk, er zijn gewoon misschien te weinig goede representanten daarvan in Nederland.
Ja.
En we hebben een te vast beeld van de panfluitmuziek van het Leidseplein. Die helemaal meer bezield was hoe het eigenlijk had moeten. Hoe het had gekund, laat ik het zo zeggen. Dus dat is zonde, denk ik. Dus ik hoop echt dat mensen het kunnen herwaarderen. En dat ze kunnen zien hoe mooi het is. En ik denk echt dat het door het Nederlandse, dat mensen dat ze zich meer erin kunnen herkennen. In plaats van alleen maar Spaans of inheemse talen zoals Quechua of Aymara.
Ja. En nu dit is afgerond, smaakt het naar meer?
Ja.
Ga je terug?
Ja.
Voor een vervolg ook, met filmpjes? En,
mijn droom is wel, ik ben nog nooit bij het carnaval geweest in Bolivia. Dat is in februari natuurlijk. En dat is ook bijzonder groot, vooral in de stad Oruro. En daar wil ik wel heel graag heen. Dus wie weet, als het allemaal financieel en roostertechnisch rond kan komen, dat we in 2017 of 2018 daar naartoe gaan. Om met carnavalstijd te filmen en mee te spelen, mee te zingen, te ontmoeten, te kijken wat er allemaal gebeurt. Een nieuwe avontuur.
Dan zit je hier gewoon. Ja, leuk. Ja. Dan zit je hier weer aan tafel.
Graag.
Ik dank je hartelijk voor nu.
Ja, je ook bedankt.
En succes met alles wat je nog gaat doen.
Dank